Je luistert naar Mama en de podcast, het vijfde seizoen alweer. En ook in dit nieuwe seizoen duik ik, Nina Pierson, in onderwerpen die veel meer aandacht mogen krijgen als het gaat om de eerste 1000 dagen van het moederschap. Dat doe ik samen met experts die zich verdiepen in een nieuw normaal binnen hun vakgebied. Want is de norm wel normaal? Met antwoord op deze vraag geven we je de tools om jouw eerste 1000 dagen in context te plaatsen en te kiezen wat bij jou past. Als voorbereiding houvast en kompas. It takes a village to raise a child. En Mama en de podcast is here to be your village. Ik zal nooit vergeten hoe mijn verloskundige tijdens een van onze afspraken vertelde hoe ze altijd tijdens een baring in een hoekje van de kamer gaat zitten om een mutsje te breien voor de baby die geboren gaat worden. Het maakte een diepe indruk op me omdat het een hele andere vorm van zorg is die ik gewend was. Zeker met de beste bedoelingen, maar bij mijn eerdere 2 bevallingen werd er meer proactief gehandeld. Niet vanuit mij, maar vanuit de suggesties. Ja, eigenlijk meer wat de zorgverlener aan mij voorstelde. Een klein, maar cruciaal verschil. Want wat een enorme rust straalt het uit wanneer je verloskundige aanwezig is en binnen handbereik als je er nodig hebt, maar uitgaat van jouw tempo en intuïtie en wat jij nodig hebt tijdens de geboorte van je kind. Het impliceert een immens vertrouwen in jou als vrouw en dat voelde ik ook. Sterker nog, het empowerde me. Er waren zeker momenten dat ze er was om een rugweeën te masseren of een suggestie te doen voor een andere houding tijdens het persen, maar wel vanuit het uitgangspunt dat ik leidend was en zij er was om mij te ondersteunen. Het mutsje van Jake heeft ze overigens nooit gebreid, want het ging bij mij allemaal te snel. Elke bevalling is anders, zo zie je maar weer, maar you get the point. Ik wist toen nog niet dat voor deze vorm van zorg een woord is. Sterker nog, dat zo'n houding totaal wetenschappelijk onderlegd is. De term watchful attendance. Benoemd na een prijsvraag van de eerste hoogleraar verloskundige wetenschap van Nederland, Ank de Jonge. Om deze vorm van zorg te duiden. Ank de Jonge doet naast haar werk als verloskundige al sinds 2000 onderzoek naar haar vakgebied. Dus wie kon ik beter als mijn eerste gast van dit seizoen vragen dan zij? Voordat ik met haar in gesprek ga, wil ik eerst nog stilstaan bij het feit dat we in Nederland een hoogleraar verloskundige wetenschap hebben. Meerdere zelfs, hoorde ik net. Nogal cool, dat er verschil is tussen eerste en tweede lijn zorg, komt de zorg namelijk enorm ten goede. Vrouwen zijn bij voorbaat niet medisch, tenzij nodig. Dat verloskundigen hier zo goed zijn opgeleid en zelfstandig praktijk kunnen voeren, waardoor gezonde zwangere vrouwen onder hun zorg kunnen bevallen. En thuisbevallingen hier net zo veilig zijn als ziekenhuisbevallingen, is op zichzelf iets om te waarborgen en koesteren. Ik wil Ank ook heel graag vragen naar de immense impact van een zorgverlener op de bevalling. Want de kwaliteit en vooral ook de vorm van zorg die we tijdens onze zwangerschap en baring ontvangen, heeft invloed op de manier waarop we bevallen en hoe we de bevalling beleven. Hoog tijd om mijn gast, de eerste hoogleraar verloskundige wetenschap in Nederland en dus nog steeds praktiserend eerste lijns verloskundige, professor Dr. Ank de Jonge, het hemd van het lijf te vragen. Welkom.
Dankjewel.
Het spits is eraf. Mijn allereerste gast.
Prachtig verhaal.
Dit nieuwe seizoen. Ja, ja. Snijdt het hout.
Zeker. Ja. Wel herkenbaar.
Ja. Ik heb heel veel zin om over dit onderwerp te praten met iemand die zoveel credibility heeft binnen dit vakgebied. Voordat we echt in de materie duiken, ben ik gewoon heel benieuwd, waarom is het nou zo belangrijk om een hoogleraar verloskundige wetenschap te hebben?
Ja, ik denk dat het heel belangrijk is. Sowieso om een vakgebied verloskundige wetenschap te onderzoeken. Als je kijkt in de geboortezorg, dan zijn we best wel goed in het onderzoeken van vrouwen met problemen of kinderen met problemen. Daar worden we ook steeds beter in. Leren we daarover en doen we het ook steeds beter. Mm-hmm. Als vrouwen problemen ontwikkelen om daar ze goede zorg voor te geven.
Ja. Complicaties.
Complicaties hebben, ja. Maar de meeste vrouwen hebben geen complicaties. En de zorg die elke vrouw elke dag krijgt als ze een kind krijgt, die alledaagse zorg, is eigenlijk relatief weinig onderzocht. Mm. En dat betekent, wat je ook ziet, wat wij ook zien in onze onderzoeken, dat het dan heel erg afhangt van de ervaring van de verloskundige of wat ze gewoon denkt dat goed is, wat er dan gebeurt. En dan krijg je dus heel veel variatie. Hè? Dus het hangt heel veel, dat heb je zelf gemerkt, het hangt heel veel af van welke verloskundige je treft, wat voor zorg je krijgt. Ja.
En, soms en dus ook wat voor een type, hoe het verloop van een bevalling
ja.
ook heeft.
Ja, ja. En ja, dus wij denken dat ook die zorg, dat het heel belangrijk is om die te onderbouwen met wetenschap.
Ja.
Dus daar, en dan helpt het gewoon ook als je, op een gegeven moment krijg je dan, doen we met z'n allen onderzoek. En helpt het ook als je hoogleraren hebt als soort boegbeeld en ja. Die dat dan verder kunnen trekken. Ja.
En het vak als hoogleraar is eigenlijk het uitvoeren en het doen van wetenschappelijk onderzoek.
Onderzoek en het onderwijs.
Okay.
Het is een leraar, hè? Hoogleraar.
Ja.
Dus
ja,
ook het bieden van onderwijs. Ja, ja, dat is eigenlijk die combi. Ja, vooral.
En waarom ben je daarnaast ook nog praktiserend verloskundige?
Nou, in de allereerste plaats gewoon omdat ik het niet kan missen.
Oké, okay.
het is
leuk je passie.
Is. Ja, voor mij geldt dat alles wat ik doe met onderwijs en onderzoek, is ten behoeve van mijn vak.
Mm.
Dus ik ben heel erg een praktijkgeoriënteerde onderzoeker. Hè. Mijn vragen komen uit de praktijk en ik wil ook mijn onderzoek ten behoeve is van de praktijk. En dus het helpt ook wel heel erg dat ik nog in de praktijk zit, maar dat zou niet de enige reden kunnen zijn waarom ik het doe, want anders zou het te zwaar zijn. Dus het is omdat ik het te leuk vind.
Het zijn wel dubbele uren die dan gemaakt worden.
Ja, je moet je uren niet zo tellen.
Nee.
Als je twee van die banen hebt, maar ik zeg altijd rust uit van de ene baan en de andere. Het zijn totaal verschillende dingen die ik aan het doen ben.
Voel ik wel iets van herkenning in.
Ken je dat? Ja, je doet ook allerlei dingen.
Ja, als je passie volgt, dan laat je ook op van de dingen die je doet.
Ja,
soms wel nog steeds heel belangrijk om rust te nemen.
Dat is ook zo. Ja. Maar goed, er zijn zo totaal andere activiteiten dat dat dan ook wel weer zo werkt. Mm. En dus in de eerste plaats omdat ik het gewoon, het is gewoon een beetje verslavend vak.
Mm.
Gewoon om vrouwen te mogen begeleiden, bevallingen te mogen zien.
Ja, voldoenend.
Dus geeft heel veel voldoening. Ja. En veel heel directe voldoening. En de onderzoek ook wel, maar dat is vaak veel meer lange termijn. En op een ander vlak, hè? Minder tussen mensen.
Meer persoonlijk niveau ook.
Ja. Ja, en dat zou ik missen als ik het niet zou doen. Mm. En daarnaast, dat ik het doe, helpt, is ook wel fijn.
Precies.
Want het betekent dat ik heel goed weet wat in de praktijk speelt. Ja. Ik praat veel met collega's. Ik doe zelf natuurlijk ziek veel. Praat ik veel met zwangeren.
Ja.
En krijg veel terug. Dat kan ik weer meenemen in mijn onderzoek. En andersom ook. Het is heel makkelijk als ik onderzoek heb gedaan om het weer te verspreiden in het veld.
Ja. Nou, ik ben vooral... Mijn eerste vraag die in mij opkwam toen ik hoorde dat je mijn gast wilde zijn... was dat ik zo benieuwd ben, wat is jouw visie op dit moment op de huidige Nederlandse geboortezorg? En als je het dan, ik hoop dat lukt, maar een cijfer zou moeten geven tussen 1, erbarmelijk slecht, en 10, helemaal perfect, niks meer aan doen. Wat zou dat cijfer zijn?
Nou, gelukkig heeft iemand me dat al eens eerder gevraagd. Ik heb weer over nagedacht. Maar ik zou zeggen een 8.
Oh, wauw.
Ja.
Ja.
Ik vind dat heel veel dingen heel goed gaan. We hebben heel veel dingen waar we heel blij mee kunnen zijn. En er zijn ook altijd ruimte voor verbetering.
Ben ik natuurlijk heel benieuwd.
Waarom ik ook onderzoek doe.
Ja, oké. Laten we het dan eerst hebben over... wat zijn nou echt de dingen die er uitspringen in Nederland? Waarom verdienen wij die 8?
Nou, wat je al een beetje in je inleiding zei... wij hebben een systeem wat gebaseerd is op... en dat kan beter hier en daar, maar toch... vrouwen veel keuzes geven. Je kan van alles kiezen op wat voor manier je wil bevallen... wat voor zorgverlener je wil... en als je dat wil, ondersteund worden in zelf dat proces doorlopen, maar wel goede medische zorg als het wel nodig is.
Mm-hmm.
En dat is in sommige andere landen.
Want is dat in gevaar? Want dat geluid hoor je nu heel veel gaande van dat de eerste lijn zorg gaat verdwijnen in Nederland?
Nou, ik ben optimistisch, dus ik ga er vanuit van niet. Maar het is altijd wel iets wat je moet bewaken. Ik heb er toevallig vrijdag nog een lezing over gegeven. Dat wat een beetje ingewikkeld is dat zeker als het wat spannend wordt en je juist misschien wat minder middelen en mensen hebt, dan zijn we heel geneigd om maar vooral wel dingen te blijven doen.
Mm-hmm.
Want het voelt alsof we dan een hele goede zorg geven. Dus als we maar meer inleidingen van de baring doen, maar meer echo's doen.
Ja, dan hebben we niet alles eraan gedaan.
Dat gevoel. Ja. En dat gevoel hebben vrouwen vaak ook. Ja, als je ingeleid wordt en je hebt een gezond kind, denk je, nou, ze hebben heel goed dat gedaan, want ik heb een gezond kind.
Mm.
En dan denk je niet dat je 99% van de gevallen ook een gezond kind had gehad zonder die inleiding.
Mm.
Ja, terwijl de zorg waar jij het over hebt, zit te breien in een hoekje.
Ja.
Ja, dan ga je niet zo gauw denken van, nou, daardoor ben ik goed bevallen.
Ja.
De associatie is veel minder duidelijk. En dus is die zorg, niet dat alle verloskundigen moeten breien, maar wel die tijd hebben voor mensen, daar gaan we het over hebben.
Ja, daar gaan we.
Die zorg verdwijnt dus veel gemakkelijker,
mm.
omdat het veel minder intuïtief is dat dat ook mega belangrijk is.
Ja, ja, ja.
Ja, wat ik dus met mijn onderzoek, wij met ons onderzoek proberen te doen, is dat expliciet maken.
Mm.
Ja, laten zien waarom dat heel belangrijk is, zodat je dat behoudt.
Ja.
En ik om nog even, want dat is wel heel leuk. Want net vandaag komt een artikel uit, of is net uitgekomen. Okay. Waarbij dat wij geschreven hebben met onderzoekers in Amerika en Engeland. Mm. En dat wordt getrokken door een Amerikaanse onderzoeker. En daar wordt eigenlijk al gezegd van, goh, laten we eens kijken naar de systemen in Engeland en Nederland om het in Amerika beter te gaan doen.
Oh, wat goed.
Ja, want in Amerika heb je veel meer medische ingrepen, ja, maar eigenlijk slechtere uitkomsten en vrouwen minder tevreden. Dus eigenlijk, ja, in die zin kunnen we wel trots zijn dat we,
ja,
dat we nog heel veel, ja, ook hè, onze verloskundigen en gynaecologen proberen medische ingrepen alleen in te zetten waar nodig.
Ja.
Eigenlijk ook heel goed samenwerken. Je hoort vaak dat ze niet goed samenwerken. Vind ik altijd onterecht. Over het algemeen vind ik dat we heel goed samenwerken. Als je het vergelijkt met een land als Amerika, is dat, die zijn echt jaloers op hoe wij dat doen.
Ja. En daarin is nog wel, daar komen denk ik later ook in het gesprek op, er is nog een, misschien een beetje verbetering in mogelijk. Met bijvoorbeeld dat een verloskundige blijft, de continuïteit.
Ja, precies. Ja, daar gaan we het over hebben.
Ja, daar waren we.
Zeker.
Maar dus inderdaad, dus oké, dus daarin mogen we trots zijn. De samenwerking al ten opzichte van andere landen. Het systeem van de eerste lijn zorg, dat vrouwen niet bijvoorbeeld medisch zijn, dat we bewuster omgaan met ingrepen. Ja. Zijn dat dan de belangrijkste pluspunten van ons zorgsysteem?
Dat zijn denk ik wel hele belangrijke. Er zijn vast nog meer. Maar ja.
Dan natuurlijk het interessante, wat kan er beter?
Nou, je noemde al één. Er zijn twee onderwerpen waar ik me heel erg persoonlijk heel erg mee bezighoud. Op mijn afdeling heb ik nog veel meer onderzoek. Maar dus twee dingen waar ik wel te veel over heb, is inderdaad continuïteit van zorg.
Ja. Ja,
dus wij hebben een heel mooi systeem. En wat jij beschrijft, als je verder geen complicaties hebt, en dan ben je bij een verloskundige en dan zie je ook nooit een arts. En dan zie je die ene verloskundige of jouw ene team verloskundige van begin tot eind. Nou, dat is helemaal geweldig in ons systeem, denk ik. Mm. Dat kan.
Ja.
Maar veel vrouwen hebben toch voor kortere of langere tijd even de zorg in het ziekenhuis nodig.
Ja.
Eigenlijk de meeste vrouwen.
Ja.
En dan kom je dus opeens bij een team nieuwe zorgverleners die je niet kent.
Mm-hmm.
Ja, dat is wel iets waar we heel graag wat aan willen doen, allemaal. Ja, dus dat is niet fijn voor vrouwen.
Ja.
Ja, we denken ook dat het beter is voor de zorg als we dat meer continu maken.
Dat het ook betere, voor betere geboorteuitkomsten zorgt.
Ja, dat is niet zo hard te maken. Nee. Ik denk vooral dat het voor vrouwen veel fijner is.
Mm-hmm.
En wat je wel ziet is, je ziet eigenlijk ook wel betere uitkomsten. Dus in buitenlands onderzoek hebben ze gezien dat je zelfs als je in de zwangerschap altijd dezelfde team van verloskundigen ziet of één verloskundige, dat je zelfs minder vroeggeboortes hebt. Met een kwart minder vroeggeboortes.
Wow.
Dat is gigantisch.
Hoe kan dat?
Ja, daar gaan we het zo over hebben.
Ja, okay.
En bij de baring zie je bijvoorbeeld dat je minder medische ingrepen hebt of minder pijnbestrijding nodig hebt. Daar kan je wel iets bij voorstellen. Wat jij al zei, van je voelt je heel gemakkelijk bij degene die je kent en die rust uitstraalt. En dan kan je misschien
niet weten.
Ja, precies. Dat helpt dan. Ja.
Ik had ook voor mijn boek De Geboortebundel een onderzoek gelezen van de Academie Verloskunde Maastricht.
Mm-hmm.
Wat in 2020 was uitgevoerd over caseload verloskundigen. Ging dit dan specifiek?
Klopt, ja.
En dan bleek ook, ik kijk even naar de cijfers, maar dat 19% minder, de vrouwen die bij een 1-op-1 zorg ontvingen bij een caseload, 19% minder dan het landelijk gemiddelde werden doorverwezen naar een gynaecoloog.
Ja, klopt.
En dat vind ik zo, dat was wel voor mij best wel inzicht, want ik dacht, oh ja, maar de doorverwijzing ligt altijd aan jou als vrouw, of dat er iets met je lichaam is.
Mm.
Maar zo'n 1-op-1 zorg en de uitkomsten van zo'n onderzoek zegt eigenlijk van, het ligt niet altijd alleen maar aan het lichaam van de vrouw, maar ook dus aan degene van wie je zorg ontvangt.
Ja. En dan kan je wel zeggen, dat dit ging over caseload verloskundigen. Dus dat is misschien een bepaald type verloskundige. Ja. Dat is ook een bepaald type vrouw misschien, wat daarheen gaat.
Ja.
Maar zelfs daar, je ziet het eigenlijk consistent, ook in de internationale literatuur, dat als je dus die 1-op-1 zorg hebt, of je vertrouwde zorgverlener, dat je dan minder medische zorg nodig hebt.
Ja.
En je vraagt waarom, dat weet het nog niet helemaal 100% zeker, maar sommige dingen zijn ook echt wel logisch, als je erbij nadenkt. Hè? Wat jij al zegt van, een kind krijgt het hartstikke spannend.
Mm-hmm.
En als je dan, je moet je toch een beetje overgeven aan die zorgverleners om te kijken of het allemaal goed gaat.
Ja.
En dan is het natuurlijk heel fijn dat jij die een beetje leert kennen, als die jou leren kennen.
Ja.
En goed snappen welke zorg voor jou belangrijk is.
Ja.
Wat voor jou ook belangrijke waarden zijn, waar we bij aan kunnen sluiten.
Ja.
En misschien alleen al dat weten, geeft al minder stress.
Ja, Ja, zo.
Daar is ook wel wat evidence voor. Er is één leuk onderzoek gedaan in Australië, is misschien leuk om te noemen.
Ja?
Daar waren ze bezig met een onderzoek naar dat vertrouwde zorgverlener, continuïteit van zorg. Hè? Mm-hmm. Dus dan deed één verloskundige of een team zorgt voor die vrouw, de hele traject.
Zwangerschap en geboorte.
Ja. En dat was een gerandomiseerd onderzoek. Hè? Dus dat betekent dat je door het toeval wordt toegewezen aan die zorg of standaardzorg.
Ja.
Dus dan heb je wel een soort van dezelfde vrouwen. Dat is dan het voordeel. Ja. Nou, hartstikke leuk. En waren ze met dat onderzoek bezig. En opeens vond er een enorme overstroming plaats in Australië. Dat is een ramp natuurlijk voor de mensen. Maar ook voor het onderzoek, want het stond dus even stil. Maar toen hadden die onderzoekers zoiets van, hey, maar dit is eigenlijk een soort natuurlijk experiment. Laten we eens kijken of die continuïteit van zorg daar iets invloed op heeft. Toen hebben ze gekeken naar scores van vrouwen op een postnatale depressieschaal.
Mm.
En toen hebben ze gekeken of dat gerelateerd was, samenhing met hoeveel stress vrouwen hadden ervaren van die overstroming.
Ja.
Of dat ze objectieve stress hadden, dus dat ze hun huis waren verloren of zoiets. Of emotioneel, dat ze er heel erg door geraakt waren. En dan zag je in die standaardgroep inderdaad wat je verwacht. Hoe meer stress vrouwen hadden gehad, hoe hoger die scoren. Hè? Maar in die groep met continuïteit van zorg zag je het niet.
Oh.
Nou, dit is een klein onderzoek en je kan niet zeggen van nou, dat is dus
dat
zo.
Is
maar
dan,
het is toch grappig dat je dat ziet.
Ja, dat het dus ook zo duidelijk was. Dat het dus vrijwel iedereen met die continuïteit van zorg, dat dus dan ook meteen niet
nou, of iedereen gemiddeld score was en
okay,
lager. Gemiddeld zag je het niet.
Ja,
okay, dat zal iemand bij, maar snap je? Dus gemiddeld zag je dat eigenlijk dat effect niet. Ja, dat is wel frappant. En het is wel een beetje in lijn met dat we denken dat het ook iets doet met je stressniveau. Hè? Dat, die relatie hebben met je zorgverlener.
Het komt een beetje bij me binnen van ik vind het eigenlijk heel gaaf, want dit soort wetenschappelijk onderzoek is, voor zover je dat zo zou kunnen zien, maar toch een soort meer vrouwelijke benadering van wetenschappelijk onderzoek. Het zijn natuurlijk iets minder tastbare dingen, maar die je eigenlijk toch wel weer heel goed kan kwantificeren of meetbaar kan maken.
Ja, alle onderzoek zou natuurlijk vrouwgericht moeten zijn en kindgericht. Hè?
Ja.
En dat is het ook in zekere zin wel, maar... Ja, we ook in zeg maar hard biomedisch wetenschappelijk onderzoek betrekken we steeds meer ook vrouwen al bij de opzet en bij hoe we het moeten duiden.
Ja.
En dat is ook heel belangrijk.
Ja. Oké, dan hebben we hem wel, dus continuïteit van zorg, nog verbeterpunten die
En de andere belangrijke is waar ik het natuurlijk veel over heb, wat jij al noemde, is watchful attendance, hè, dus tijd hebben voor vrouwen.
Perfect bruggetje voor de volgende vraag. Ja. Watchful attendance.
Ja.
Dat beter kan.
Ja.
Oké. Okay. Ja. Wat is de term watchful attendance?
En dat is natuurlijk altijd een beetje moeilijk uit te leggen.
Mm-hmm.
Maar
we hebben de tijd.
Misschien is het leuk om te beginnen met een anekdote, dat het eigenlijk wel heel duidelijk maakt. En wat bij mij ook weer dacht, dat ik dacht van, oh, het is toch heel belangrijk wat te doen.
Mm-hmm.
En, want ik was hier al een tijdje mee bezig. We hadden die term gelanceerd, zoals je zei, hè, naar aanleiding van de prijsvraag. En toen liep ik een keer in de stad en kwam een vrouw binnen in de winkel met een meisje aan de hand van een jaar of zes. En die zei, hey Anke, wat leuk dat ik jou zie. Nou, ik moest natuurlijk wel even heel graaf in mijn geheugen. Maar ze hielp me.
Ik.
En ze zei, zes jaar geleden was jij bij mijn bevalling. En ze zegt, ik heb het gisteren nog over je gehad. En toen zei ze, ze was inmiddels verhuisd naar een andere stad, weer bevallen, was hartstikke goed gegaan. En ze was op nakontrole bij de verloskundige. En toen had ze gezegd tegen die verloskundige, nou, heel tevreden. En toen zei ze, jij deed iets bij de bevalling wat precies hetzelfde was als wat Ank deed 6 jaar geleden. En toen zei ik, nou, vertel eens. Nou, zegt ze, ja, ik weet het niet, je was niet zo in mijn face, je was niet de hele tijd dingen aan het doen. Eigenlijk deed je niet zoveel.
Dat was ook iets doen.
Dat is ook grappig, hè? Ja. Eigenlijk deed je niet zoveel. Maar ze zegt, je wist wel steeds op het juiste moment wat ik nodig had. Toen zei ik, nou, dat is grappig, ik ben er net onderzoek naar aan het doen. En dat noemen wij watchful attendance.
Yeah.
Dat is eigenlijk watchful attendance. En wat ik er zo grappig aan vond, ik stond er toch weer van te kijken, dat zij 6 jaar na de baring dit als eerste noemt. Ja, ze had allerlei andere dingen kunnen noemen over die baring. Ja, dat ik al geholpen had met persen of nou, weet ik het allemaal. Yeah. Maar ze noemt dit. Dus dat illustreert dan over hoe belangrijk het voor vrouwen is dat ze dat herinnert.
Maar echt. Ja.
En wat het dus is, wij hebben er een commentaar over geschreven. En heel veel mensen hebben hier al over geschreven. We hebben het echt niet bedacht.
Mm-hmm.
Maar dus ook zeker door verloskundig onderzoek is al heel veel over geschreven. Maar wij dachten op een gegeven moment, we moeten daar een beetje een pakkende term voor hebben.
Mm-hmm.
Zodat iedereen weet waar we het over hebben. Dus daar hebben we een commentaar over geschreven. En we hebben gezegd, die watchful attendance bestaat eigenlijk uit 3 dingen. 1 is dat je er bent. Nou, gaf jij ook al heel duidelijk aan.
Ja.
Gewoon rust en dat je er bent. Soms hoef je niet zoveel te doen. Maar 2 is dus ook inspelen op de behoeften van iemand.
Mm-hmm.
Dus omdat je er bent, zie je ook van, hey, ze heeft nu even nodig dat ik het door de wee help zuchten.
Ja.
oh, nu kunnen ze het heel goed met z'n tweeën. Moet ik in een hoekje gaan zitten, maar even niet zo mee bemoeien. Weet je, zo ja. dat je goed kan inspelen op wat er gebeurt.
Maar dat zou je ook kunnen zeggen, kunnen doen als je niet watchful attendance toepast. Want dat dus van, oké, het is best wel moeilijk van zien wat een vrouw nodig heeft. Maar je kan ook denken, oh, ik denk dat ze dit nodig heeft. En dan proactief handelen. Bijvoorbeeld in mijn geval van mijn tweede bevalling, dat de verloskundige binnenkwam en ze zag dat ik nodig had wat hulp bij het persen. Dus zij stelt dan voor, ik wil je vliezen door. Of ze laten we je vliezen doorprikken.
Ja, en ik was daar niet bij. Dus misschien had ze helemaal gelijk. Dat weet ik niet. Dus ik weet niet precies hoe de context was. Maar kijk, ik denk dat je tijd nodig hebt om erbij te zitten. Mm. Om te zien hoe dat proces gaat. Ja, want ik heb altijd even tijd nodig om te kijken van, nou, hoe vaak komen die weeën? Hoe sterk zijn ze? Hoe zit die vrouw erin? Praat ik met die vrouw, hè, van, goh, trek je het nog? En soms juist moet je niet zoveel zeggen als helemaal in de bubbel zit, weet je wel? Dus daar heb je tijd voor nodig om daar even rustig te zitten en te kijken. En die tijd hebben we heel vaak niet. Dus je komt inderdaad binnen en denkt, oh, ik moet alles doen, want ik moet weer naar de volgende. Hè? Dan werkt dat niet zo. Mm. En de derde component die ik ook heel belangrijk vind, en daarom moet het wel een medische hulpverlener zijn, is het vaak de verloskundige. En dat is dat je ook wel klinisch de boel in de gaten houdt. Hè? Je doet natuurlijk toch wel even dat je verloskundige natuurlijk ook tussendoor je controles. Maar het is niet zo prominent het enige wat je doet. Ja. Het is zo dat eigenlijk is die relatie staat centraal in de tijd die je hebt en dat je er bent.
Ja.
En tussendoor doe je ook eventjes het hartje van de baby checken en je bloeddruk als het moet en dat soort dingen.
Ja, ik heb toch één vraagje dan hierop volgend. Want bij mijn laatste bevalling wel hartslag van de baby gemeten, maar bijvoorbeeld niet ontsluiting. Ik ben heel benieuwd. Wat is jouw visie daarop, op het meten van ontsluiting? Ik wil bijna zeggen misschien, maar dit is mijn interpretatie ervan, het obsessief meten van ontsluiting tegenwoordig. En ik heb ervaren bij mijn laatste hoe fijn ik het vond om het eigenlijk niet te weten. Want ik ben iemand die heel erg controlerend is in het dagelijks leven. En hoe ver ben ik maar om het nu los te laten? En gewoon, ik kon daardoor veel meer in contact komen met mijn lichaam ook. Ik ben benieuwd. Ja, wat is je visie?
Ja, ik denk, we hebben allerlei protocollen in de zorg. En sommige zijn, daar houdt iedereen zich aan, want dat is echt heel duidelijk. Hè? Van als er echt spoedsituaties zijn, dan weet iedereen van, oké, dan moet je dit doen. Daar is niet zoveel discussie over. En heel veel protocollen zijn ook heel grijs, zag ik maar zeggen. Hè? Dat is gewoon, dat is ook niet heel harde wetenschap, maar dat is inderdaad een soort consensus. En er hoort vaginaal onderzoek doen ook bij. Mm. Kijk, het helpt ons om soms om te weten van, nou, waar zitten we in de bevalling? Mm. Kijk, bij jou was het de derde, begrijp ik. Ja, dan ik heb dan ook heel vaak dat ik niet voel. Mm. Heb je ook vaak niet zo nodig, want dan zie je al wel wat er gebeurt. En dan kan je rustig afwachten, dan denk je, nou, als je gaat persen, zie ik zo'n kind en dan is het klaar.
Ja. Dan, gaat het vlot, over het algemeen.
Wel, dan wil het wel. Ja. Bij je eerste kan je soms wel een beetje vergissen. En dan denk je van, nou, het gaat lekker. Ja, en dan ga je voelen en dan valt het toch tegen. Ja. Of op een gegeven moment denk je, heb je natuurlijk ook vaker bij je eerste dat je toch even misschien iets moet doen om iemand te helpen.
Ja.
Dus dan heb je het soms wat vaker nodig. En ik doe het vaak in overleg met de, eigenlijk hoort het ook in overleg met de vrouw. Je moet eigenlijk altijd toestemming geven voor deze dingen. We doen het vaak niet zo expliciet, maar dan horen we het te doen. Mm. Dat is een ander onderzoek wat wij doen. Mm. Dus ik doe het altijd wel. Dus dan zeg ik, nou, vind je het goed dat ik dat doe? En ik heb wel eens gehad hoor, dan, wij hebben eigenlijk een richtlijn die zegt elke 4 uur zou je het moeten doen. Ja. Het gebeurt veel vaker, denk ik. Ik denk dat dat vaak onterecht is.
Ja.
En ik heb wel eens gehad dat ik na 4 uur zei van, nou, zal ik weer eens even kijken hoe ver het is? En die vrouw zei, nee, laat me even.
Ja.
En dan vind ik het ook prima. En denk, ja, dat is ook niet zo'n harde protocol dat je denkt, nou, het moet ook na 4 uur, weet je wel.
Nee, ik kan me voorstellen, de hartslag meten is wel echt een iets wat gewoon...
Ja, dat moet je met enige regelmaat doen. Zelfs daarvan weten we niet precies hoe vaak, maar moet je wel in de gaten houden, ja. En kijk, ik heb ook wel eens dat ik vaker onderzoek doe, ook omdat vrouwen soms vragen. Mm-hmm. Of bijvoorbeeld iemand zegt, ja, ik trek het echt niet. Nou, dan probeer ik natuurlijk al allerlei manieren om er door te helpen als ze dat wou, hè. En soms zit je tegenaan als ze toch medische pijnbestrijding wil. Nou, wat natuurlijk heel prima is als ze dat echt wil.
Ja.
En... dan is het soms wel even fijn om te weten waar je zit. Want precies. Vaak, nou, ik weet niet of je dat nog herkent. Als je vlak voor het persen bent, dan vraagt iedereen om een rugprik.
Toch? Kan niet meer.
Dat hoort erbij.
Ja, hoort
en als ik dat dan kan vertellen, als ik zeg van, joh, ik voel nu, je bent er bijna. Ja, dan helpt dat ook wel weer om te zeggen, nou, dan hoeft het niet.
Ja. En over, oké, terug op watchful attendance. Waarom is het inderdaad zo belangrijk? We hadden het eigenlijk net al in het vorige begin van de introductie van jou al een beetje over dat het niet iets tastbaars is. Watchful attendance. Of voor mensen van de voelt alsof je dan niks doet. Mm-hmm. En daarom is die term er ook.
Ja.
Om het...
Ja, een beetje meer cachet te geven misschien. Ja. En ook wat we denken is dat we met elkaar dan over kunnen hebben. Wat is het dan precies? Dus we zijn dat nu ook aan het onderzoeken. Het is hartstikke leuk. Dat doen we met de afdeling antropologie.
Ja.
Dus we hebben nu met een student, een masterstudent, die heeft een aantal baringen geobserveerd. heeft zelf geen zorgverlener, maar die heeft daar een paar uur bij gezeten. En gekeken, wat doet die verloskundige nou precies? Mm-hmm. Weet je wel? En hoe is dat, gaat die interactie met die vrouw? En wat helpt daarin, wat niet? Heeft ze ook geïnterviewd, die vrouw geïnterviewd en die verloskundige van nou, wat hielp hierin, wat die verloskundige deed, was ze misschien niet zo behulpzaam? En wat zou nog een baby beter kunnen? Mm-hmm. Nou, daar moeten we eigenlijk nog veel meer van doen, van die observaties, willen we graag. Zodat we echt met elkaar ook grip krijgen op van, goh, wat zijn dan dingen die werken daarin? En dat is natuurlijk niet voor elke vrouw gelijk. Hè? Mm-hmm. Dus dan moet je dan ook, hoe pas je dat dan op elke vrouw weer toe? Mm-hmm. En vervolgens, we zijn al bezig met een soort richtlijn maken met 10 items waar het, okay. wat je allemaal kan doen als je niks aan doen bent.
Ja.
zodat je, en dat willen we dan weer verfijnen, zodat we dat kunnen gebruiken bijvoorbeeld om studenten ook op te leiden.
Ja.
Ik heb soms studenten die zeggen tegen mij, ja, dan zit ik bij zo'n baring en weet ik niet zo goed wat ik moet doen. Dan denk ik, ja, wat erg.
Ja,
dan hebben we iets, vergeten te leren.
Weet je? En wat zijn dan, kun je daar een paar van noemen van die 10?
Ja. Even denken hoor. Bijvoorbeeld kijken of de houdingen, hè, wat jij al zei, mm-hmm. Mensen helpen met zijn goede houdingen. Ja. Dat is er bijvoorbeeld één. Ja. Zorgen dat het rustig is eromheen, dat het geen onnodig geluid, mensen binnenkomen. Checken bij een vrouw of ze nog trekt, of ze iets nodig heeft. Checken of ze jouw informatie begrepen heeft. Ja. Dat zijn zo van die dingen.
Ja. En want ja, het is dus eigenlijk ook een soort actieve vorm van zorg verlenen. Watchful attendance. Terwijl je denkt, oh, ik ben passief, maar het is bewust de ruimte maken voor de vrouw en haar bubbel bewaken eigenlijk. Wat we ook, denk ik, van de kant van de vrouw leer je in hypnobirthing dit soort dingen. Van oké, je partner moet de space holden. Ja. Maar het is eigenlijk ook heel mooi als dan je
precies.
team.
Ja, dus eigenlijk moeten zorgverleners dat ook doen. En dat is eigenlijk keihard werken.
Ja.
Ik heb het gevoel dat ik afval als ik ernaast zit. Dat klinkt heel raar. Maar weet je, dus het lijkt alsof je niks doet. Maar je bent de hele tijd bezig van, oké, gaat het allemaal nog goed? Ja, en moet ik iets gaan doen? Of gaat het goed met die vrouw? Heeft ze me nodig? Moet ik juist niet? Weet je, voelen wat iemand nodig heeft. Ja, dat is heel hard werken. Moet je
en
ook wat opletten.
Lijkt me ook heel moeilijk als zorgverlener om echt voor jezelf te definiëren. Oké, maar wanneer kom ik in actie? Of...
Ja.
Is dat moeilijk inderdaad? Of
dat is heel moeilijk. En ook om het precies goed te doen. Want iedereen is anders, hè, wat jij ook al zei. Ja, maar en soms, nou, pijnbestrijding bijvoorbeeld is zo'n moeilijk thema, vind ik, wat daar een beetje in hoort. Hè, van, heel veel vrouwen zeggen van, nou, liever niet. Maar als ik het echt nodig heb, natuurlijk wel. Zoveel vrouwen zitten er zo in. Ja, wat is nou echt nodig hebben? Dus bijna iedereen roept op een gegeven moment, ja, ik trek het niet. Mm. Dus dan kijk je van, nou, kan je op andere manieren ondersteunen? En waar komt het punt dat je denkt, ja, ze heeft toch wel medische pijnbestrijding nodig? En soms ben je voor je gevoel iets te laat mee en soms iets te vroeg. Mm. Ja, dus dat is wel moeilijk.
Soms precies goed.
Ja, soms precies, vaak precies goed, hoop ik. Hè? Dus dat is wel, en wat daarbij wel helpt, en daarom heeft het weer een link met die continuïteit van zorg, is als je iemand kent uit de zwangerschap.
Ja, precies. Ja,
dus, of als team kent, dus dat je al allerlei gesprekken hebt gehad over, goh, hoe sta je in die bevalling? Hoe kijk je ernaar? En dan krijg je al een beetje een beeld. Soms schrijven mensen ook een bevalplan. Dat je een beetje weet, oh ja, iemand staat er zo in, dat helpt dan wel.
Ja, ik kan me voorstellen als je heel erg een impulsief karakter hebt, en je zegt, oh, ik wil pijnbestrijding. En je weet dat van iemand. Dat je weet, oh, oké, nou, we laten even haar in die keuze voelen. Van, nou, dit, ja, laat. En over, als ze dat over een half uur nog zegt, oké, dan zoiets. Kan me voorstellen.
Dus, je bent bijna verloskundige. Zo doe ik het ongeveer.
Ja, okay,
ja, want het is precies, nou, weet je, dus als iemand van tevoren zegt, joh, het is 2023, ik wil een ruggenprik heel laagdrempelen. Ga ik er anders in dan als iemand zegt, nou, liever niet.
Ja.
En als het echt nodig is, wel. En als iemand, en ik weet, hè, dat mensen dat dan. En dus dan zegt iemand, ja, ik trek er niet aan, ik moet iets voor de pijn. En dan zeg ik, nou, oké, precies dit. Hè? Van tevoren zei je liever niet. Zeg, we zouden nog even dit of dit kunnen proberen. Ja. Kun je dat nog een half uur proberen? Een half uur is het overzien, hè?
Ja, precies.
Dat gebruik ik heel vaak. Ja, dat gebruik ik heel vaak. En dan zeg ik ook, oké, dan gaan we nu het komende half uur er niet meer over hebben.
Oh ja.
Want weet je wat ook niet werkt? Is dat je elke minuut denkt, zal ik wel, zal ik niet, zal ik wel, zal ik niet. Ja, dan dat werkt niet, toch? Want je moet je ook weer dan kunnen overgeven aan dat proces.
Totaal,
dus dan zeg ik, oké, over een half uur gaan we het er weer over hebben.
Ja.
En dan zit een vrouw vaak in een heel andere fase weer en dan kan ze het wel weer.
Ja, mooi. Ja. Kun je iets delen ook over de uitkomsten van jullie onderzoek, over watchful attendance, zeg maar de positieve uitwerking die het heeft op het verloop van een bevalling en op de ervaring van de vrouw?
Ja, dus ons onderzoek is nog een beetje beperkt dus. Hè? We hebben nog maar een paar observaties gedaan. Je ziet wel dat inderdaad wat ik net zei, dat je zorgverlener kennen, dat wel helpt. Hè? Dus dat gaven vrouwen ook terug en verloskundigen. Van, oh ja, de verloskundige, ja, ik wist al van haar dat ze dit en dit heel moeilijk vond vorige keer. Dus daar let ik nu extra op, weet je wel.
Ja.
En die vrouw van, goh, ik voelde dat ze wist wat ik nodig. Nou ja, dat. Dus dat is een belangrijke. En uit de literatuur weten we wel dat gewoon ook bij die baring zijn, rust hebben, tijd hebben, dat het gewoon zorgt voor bijvoorbeeld minder keizersneden. Wow. Echt wel een kwart of zo.
Ja.
Dat is ook echt zijn invloed. Ja.
Ja, want dat is zo interessant. Was voor mij ook in mijn onderzoek wat ik deed voor de boeken zo'n eye-opener. Dat ja, de zorgverlener gewoon echt een hele belangrijke rol speelt in ja. het verloop van zo'n bevalling. Kun je daar nog iets meer over uitweiden van wat die rol, zeg maar. Dus het is misschien de vrouw ook vertrouwen geven, maar dus ook hoe snel er ingrepen wordt gedaan.
Ja, je hebt bij je toch wel heel veel zelf natuurlijk. Ik bedoel, je moet het heel erg in overleg met een vrouw doen. Hè? En dat kunnen we dan beter doen. Ja, dus dat shared decision making, gezamenlijke ja. besluitvorming. Daar worden we nu allemaal ook meer in getraind.
Okay.
Daar moeten we soms wel een beetje aan wennen, hoor. Want we zijn een beetje soms wel gewend om dingen ook te zelf beleid te bepalen, heet dat dan. Maar terwijl nu moet je veel meer bij alles zeggen. Van, nou, hoe sta jij erin? Wat wil je?
Mm.
Dat is heel goed, denk ik. Maar ja. toch, ja, weet je, vrouwen hebben ook heel vaak zoiets van, nou, doe maar wat jij denkt dat goed is. Want jij, ja. je weet het zelf ook niet zo goed.
Ja.
Ik vergelijk het maar, als ik mijn auto naar de garage breng, heb ik geen idee.
Ja.
Dus dan denk ik, als die jongens zeggen van, weet ik veel, de batterij moet vervangen, denk ik, ja, zal wel.
Ja, okay, ja,
ga ik niet meer in discussie.
Ja, nee, ja. precies, geen idee.
Hè? Dus sommige dingen weet je ook niet zo
nou,
goed.
Ik kan me ook voorstellen, bijvoorbeeld in het geval van een ruggenprik, dat is iedereen zo goed recht. Maar wat ik dan, als ik me verplaats in de rol van een zorgverlener, en je weet wel veel over de voor- en de nadelen ook daarvan, en je merkt dat een vrouw eigenlijk niet eigen research heeft gedaan, maar gewoon zegt, ik wil die rugprik.
Mm.
Ja, wat is dan je rol daarin? Misschien ook in het voorbereidend proces, als je dus zo'n vrouw ziet.
Nou, het is heel belangrijk dat ze de voor- en nadelen kent.
Ja.
Ja, dus daar hebben we het altijd wel over. Dus eigenlijk, en dat moet eigenlijk in de zwangerschap.
Precies, daar heb je geen tijd voor. Nee.
Dus daarom is dat heel belangrijk. Dus dat je vrouw goed informeert. En dat hoort bij die gedeelde besluitvorming. Hè? Dat mensen wel de voor- en nadelen van dingen weten. En dan kan je goede keuze. En als dan iemand, en dan kan het heel goed zijn, hè, dat iemand zegt van, nou ja, ik ken al die nadelen, maar ja, ik vind die voordelen belangrijker.
Ja.
Ja, dat is dan haar goed recht natuurlijk.
Precies, precies. Maar zolang het een educated besluit
ja, precies,
is.
Ja.
We hebben het net ook al kort een beetje aangestipt, maar ik ben ook nog benieuwd wat voor onderzoeken er nog meer lopen naast het watchful attendance, die belangrijk zijn om te noemen.
Op onze afdeling bedoel je?
Ja.
Daar loopt heel veel onderzoek. Eén aspect wat heel belangrijk is, onze afdeling zit in Amsterdam en Groningen.
Ja.
En in Groningen vooral zijn we heel erg veel onderzoek aan het doen naar vrouwen in kwetsbare situaties.
Ja.
Want je begon met, wat is ons systeem goed in? Nou, we weten dat de uitkomsten voor vrouwen en kinderen niet gelijk is. Hè? In sommige groepen heb je wat meer slechtere uitkomsten. En dat is dan vaak bijvoorbeeld vrouwen met een migratieachtergrond. Mm. Of ook vrouwen van Nederlandse achtergrond die misschien wat minder hoog opgeleid zijn. Of in armoede leven. Mm. Die voelen zich soms vaak niet zo begrepen, gehoord. En krijgen dan niet altijd toegang tot de juiste zorg. Dus daar zijn we heel erg mee bezig om te kijken of we dat kunnen verbeteren. Soms zit daar, we kijken bijvoorbeeld nu ook naar, er zit ook een stukje houding bij de zorgverlener. Hè?
Ja.
Want dat is toch soms een andere soort cultuur.
Ja.
Dat je dan mensen beter kan begrijpen en dan beter kan begeleiden. Dus dat. We kijken heel erg naar de mentale gezondheid van vrouwen, de weerbaarheid. We zijn nu onderzoek aan het doen om te kijken. We zien dat veel vrouwen toch na de bevalling ook wat last krijgen van depressie en zo.
Oké. Die cijfers toenemen.
Ja, nou, het zijn echt consistent. Ja, het is een beetje wisselend wat je ziet, maar het is echt wel heel veel. 20% of zo die wat last daarvan heeft.
Ja.
En nu zijn we aan het kijken, kun je in de zwangerschap wat dingen doen om vrouwen iets sterker te maken? Mm. Dat misschien niet gebeurt.
Ja.
Hè, weerbaarheid wat te vergroten.
Wat zijn
dingen.
Dan dingen waar die jullie, wat voor pijlers onderzoeken jullie?
Ja, we hebben een hele interventie, heet dat. Een hele, dus wat we in dat onderzoek doen, dat is voluit zwanger, heet dat.
Ja.
En dan kijken we, dan laten we als vrouwen mee willen doen, vullen ze een vragenlijst in. Als ze ietsje hoger scoren op wat depressie, angstklachten, dan kunnen ze gerandomiseerd worden, heet dat. Hè? Dus door lot worden toegewezen aan of die zorginterventie of zeg maar gewone zorg, even zo. En die interventie is dan, krijg je oefeningetjes online en een boek. En krijg je allemaal dingen om jezelf een beetje te trainen om mentaal wat weerbaarder te worden.
En die oefeningetjes, is dat dan een meditatie of mindfulness oefeningen?
Ja, er zit er ook wel een beetje bij, En ook je krijgt online wat ondersteuning van psychologie.
Oh ja, mooi.
Psychologen. Mm. Ja, dat soort dingen. En we zijn heel veel onderzoek aan het doen naar de organisatie van zorg.
Ja.
Je had het al even over de eerste en tweede lijn. Nou ja, maar we hebben het ook gehad over dat er toch wel ook een scherpe scheiding is tussen die twee. Nou, je ziet steeds meer dat we willen kijken hoe kunnen we beter samenwerken over die lijnen heen.
Ja.
Noemen we dan integrale geboortezorg.
Want er is volgens mij een land wat het wel al goed doet, toch? Waar we naar aan het kijken zijn, die eerst naar ons hadden gekeken.
Ja, er zijn twee landen die heel erg naar ons gekeken hebben. Ja. Toen ze hun systeem hebben veranderd. Dus Nieuw-Zeeland en Canada.
Ja.
Daar in beide landen hebben ze hun zorg heel erg... Nou, Nieuw-Zeeland heeft helemaal op de kop gezet, helemaal omgegooid.
Ja.
En in Canada hebben ze verloskundigen in hun systeem gebracht. Die herkenden verloskundigen helemaal niet.
Wow.
Ja, en toen gingen
Wanneer?
Ze... Ja, dat was in de jaren 90.
Okay.
In de vorige eeuw zijn ze ermee begonnen. Mm-hmm. En hebben ze, nou, het heeft lang geduurd voordat ze dat in alle staten in Canada hadden. En toen hebben ze de wereld rondgekeken van, goh, als we nu verloskundigen gaan, als we daarmee gaan werken, hoe moet dat dan? En toen kwamen ze bij Nederland uit. Van, nou, dat is dan wel het beste systeem. Alleen zij zijn een stapje verder gegaan. En zij doen dus wel meer die continuïteit als vrouwen toch wat complicaties krijgen of wat meer risico of wat iets meer bewaking nodig hebben of pijnbestrijding krijgen.
Ja.
Hè, dan volgt die verloskundige die vrouwen meer.
Ja. Dus dat zou want even het verschil voor vrouwen die dat niet weten. Als je wordt overgedragen in Nederland, ga je van de eerste lijn zorgverloskundige naar de tweede lijn zorg, gynaecologie.
Ja.
Verloskundige laat je dan los.
Officieel heb je dan in elk geval geen verantwoordelijkheid meer. Nee. Nou, ik hoop dat elke verloskundige wel meegaat tijdens de bevalling, zeker.
Ja.
Dat zou wel moeten. En dan is het een beetje afhankelijk van de verloskundige hoe lang ze kan blijven.
Ja.
Want het is eigenlijk, heeft dan een ander team heeft de zorg overgenomen.
Ja, precies.
Nou, en dan sommige verloskundigen proberen wel wat lang te blijven. Want vrouwen vinden het vaak heel fijn.
Ja,
het is we hebben op dit
anker.
Moment het nog niet zo ingericht dat je eigen verloskundige eigenlijk gewoon die zorg kan afmaken. Officieel.
Ja, en dat is dus in Canada doen ze dat wel.
Ja, in Canada doen ze wel, in Nieuw-Zeeland ook.
Om te zien dan wat daar dan ook weer uitkomt.
Ja. Ja, dat precies. Dus, en, maar je snapt ook wel dat, om dat te veranderen, is heel ingewikkeld, hè, om die organisaties te veranderen.
Ja.
Dus dat zijn we nu op allerlei plekken aan het proberen te doen. En wij kijken nu of je inderdaad stappen kan zetten om dat meer te doen. En ook evalueren van, nou, welke dingen zijn nou echt belangrijk in die integrale geboortezorg, hè? Als je dat beter wil doen samen, wat zijn dan cruciale dingen die helpen om de uitkomst te verbeteren en de tevredenheid van vrouwen en dat soort dingen.
Ja, want beval beter, is dat ook een onderzoek of...
Ja, dat is van Claire Stamrood.
Ja, van Claire Stamrood. Ja, over de ervaring van vrouw. Dat sprak me toen ook zo aan. Dat het echt ook een keer gaat over de beleving van vrouwen. Dat dat wetenschappelijk onderzocht wordt. En ik schrok wel toen van die uitkomsten. Pff, ik maak altijd grapjes. Ik ben heel slecht met cijfers. Hoor, maar dat het 1 op de 3, 1 op de 5 vrouwen toch wel een nare ervaring heeft.
Ja, dat is ook een onderzoek wat bij ons heeft gelopen. Ja. Van onderzoek Marit van der Peil bij ons.
Ja.
Die heeft... een beetje vergelijkbaar met wat Claire heeft gedaan, maar net weer even wat anders. Daar hebben we inderdaad gevraagd naar aan vrouwen van, goh, heb je iets minder respectvolle zorg meegemaakt? Mm-hmm. Hè? En dan merkten we dat 1 op de 3 vrouwen inderdaad wel iets meegemaakt hadden wat ze niet zo fijn vonden. Dat is best veel.
Ja.
En 1 op de 5 zelfs ontevreden over de zorg. Maar goed, je kan ook zeggen 4 op de 5 waren heel tevreden.
Ja. Ja.
Dus dat is de andere kant ervan.
En dat is die ruimte voor verbetering.
Ja, en de ene had meer last van dan de ander. En gek genoeg, sommige dingen hadden mensen minder last van. Bijvoorbeeld soms als ze een beetje ruw behandeld werden.
Oh, ja.
Hadden ze zelfs minder belang. Maar dat is ook omdat soms vrouwen dachten, ja, maar dat moet nu even, weet je. Want soms ook in de heet van de strijd natuurlijk. Dat dingen even, nou ja, dan minder charmant gelopen. Terwijl als ze minder betrokken worden bij keuzes, het gevoel hebben dat ze niks niet konden kiezen en zo. Daar hebben ze vaak al veel last van of niet goed geïnformeerd.
En wat wordt dan gedaan met dat soort uitslagen van zo'n onderzoek? Wat is er dan een soort van vertaling naar de praktijk? Wordt daar dan mee gemaakt? Of?
Ja, we schrijven natuurlijk op in artikelen. Ja. We vertellen er veel over onder zorgverleners, om mensen ervan bewust te maken. En dit onderzoek heeft de cliëntenorganisatie ook meegedaan met ons onderzoek. Hè? De geboortebeweging in dit geval. Dus die vertellen die resultaten natuurlijk ook weer aan vrouwen. En helpen. Dus we helpen zorgverleners om te kijken van, goh, hoe kan je proberen dat wat meer, hè, vrouwen beter te informeren en meer te betrekken bij de keuzes waar we het eerder over hadden. En vrouwen wordt natuurlijk verteld van, goh, zorg dat je goed beslaagd door eis komt als je bij zorgverlener bent. Van als die wat wil, dat je zegt van, goh, wat zijn de voordelen, wat zijn de nadelen, wat kan ik hier voor keuzes in maken?
Mooi bruggetje naar de laatste vraag alweer van ons gesprek. Ja, natuurlijk hoe meer vrouwen weten hoe groot en belangrijk ook de rol van de zorgverlener is. En hoe belangrijk juist ook die onzichtbare zorg is. Dus misschien mooi om het heel praktisch te houden. Wat kunnen vrouwen nou zelf doen om een zorgverlener met een zorgverlener samen te werken, noem ik het even.
Ja.
In zo'n geboorte, wat eigenlijk de uitkomst optimaliseert of wat op de best mogelijke manier ondersteunt.
Nou, ja, als je bij het kiezen van een zorgverlener, dan kan je natuurlijk dit soort vragen al stellen. Van, goh, ja, ik zou het heel erg leuk vinden als vrouwen zeggen van, wat doen jullie aan Watchful Attendance?
Ja, toen dus. Ja, bij toch? Deze klein oproepje.
Ja, omdat ik denk, merk het al een beetje aan de zorgverleners op zijn minst, dat het een bekendere term wordt. Ja. En nou ja, waar we het over hadden, dan hebben we met elkaar begrijpen we dan ook waar het over gaat. Dus dat helpt. Ja. Dus dan, ook als zo'n zorgverlener niet kent, moet hij het opzoeken, dus dat is leuk. Ja. En dan kan je vragen van, nou, hoeveel tijd heb je, hoeveel tijd heb je bij een baring ga je inderdaad mee? Lukt je dat om wat langer te blijven? En soms lukt dat niet. Maar dan helpt het wel, omdat we met z'n allen denken van, eigenlijk moeten we het wel regelen.
Ja,
en
ja,
dat kunnen, het ligt niet altijd aan de zorgverlener, hè? Maar die kan dan ook weer zeggen van, ja, weet je, mensen vragen hierom. We moeten dit wel gaan organiseren met elkaar. Dat we hier aandacht voor hebben en houden. Ja. En meer krijgen. Dus dat is belangrijk. En ik denk op het gebied van de keuzes is het heel belangrijk om, waar we het net over hadden, om in de zwangerschap heel goed met je zorgverlener te bespreken hoe je erin staat en wat je graag zou willen. Een bevalplan helpt dan soms, hè?
Ja.
Waarbij je tegelijkertijd jezelf ook weer de ruimte moet geven om daarvan af te wijken.
Ja.
Want dat heb je ook gezien, je bevalling gaat nooit zo volgens plan.
Nee.
Ja, dus ik zeg altijd, nou prima, dat is voor zorgverlener fijn dat we weten, zo sta je erin. We beginnen met plan A, soms moeten we naar plan B en soms eindigen we in plan E.
Ja.
En dan gaan we nog steeds proberen om te kijken, kunnen we het zo dicht mogelijk doen bij wat jij wou.
Plan A hebben, ja. Precies. Ja.
Dus het helpt wel.
Maar ik denk ook dat dat ook iets is, hoe beter je je inleest als vrouw, hoe meer je ook snapt en begrijpt natuurlijk, als het nodig is, om van plan A af te wijken.
Ja, ja. Precies.
Dus maar,
en dat weten we ook heel goed, dat het eigenlijk voor je ervaring veel minder belangrijk is hoe die bevalling loopt. Zelfs, ik heb vrouwen ook zelf gezien, die wilden per se thuis bevallen en geen medische ingreep. Ja. En die eindigden met een keizersnee.
Ja.
Dat ik dacht, nou, dat zal wel heel traumatisch zijn allemaal.
Ja.
Super tevreden, omdat ze in alle stappen waren dat meegenomen en gevoel hadden van, ja, dit is na één keer de uitkomst die het moet zijn.
Ja.
En dan is dat ook oké natuurlijk.
Ja, ik heb precies twee voorbeelden ook in de geboortebundel.
Mm-hmm.
Want het is een verzameling van geboorteverhalen. En twee vrouwen ook, die eindigden in een keizersnee. Eentje die ook bij mijn verloskundige liep, waar de cijfers van thuisbevalling heel hoog zijn. Die wilde dat ook. Maar gewoon, één was een geplande keizersnee en de andere was een spoedkeizersnee. En beide zo'n empowered gevoel aan overgehouden, want het was toch hun keuze gebleven in het proces. Ja. Omdat ze wisten, oké, we hebben nu echt alles geprobeerd. Ja. Ik wil nu, dus dat is zo belangrijk.
En een aantal vrouwen heeft gewoon keizersnee nodig natuurlijk.
Ja.
Laten we het, wij kijken. Ik zit ook in de WHO-commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Ja, dan kijk je naar landen waar ze veel te weinig keizersneders doen. Dat is natuurlijk ook niet goed.
Nee.
En dan heb je gewoon, dat is maar af en toe gewoon nodig.
Is het zo dat we in Nederland wel, want de WHO waarschuwt wel over de hoge toename in aantal keizersneders? Hoe staat Nederland ten opzichte van het wereldwijde?
Op zich hebben wij relatief weinig keizersneden. Dus onze gynaecologen zijn ook terughoudend. Ja, als ze het kunnen voorkomen, doen ze liever geen keizersneden. Het blijft altijd wel spannend om het te monitoren. Want het is altijd, het is ook wel ingewikkeld om te proberen om het niet te doen. Hè?
Ja.
Dus dat moet je ook altijd wel met elkaar goed monitoren. Of je inderdaad het wel doet als nodig is, maar ook weer niet onnodig.
Ja.
Dat blijft altijd wel spannend.
Ja. Het is ook een proces wat er naartoe loopt. Daar moet denk ik ook, daar wordt dan naar gekeken van hoe kan je het, als het eenmaal zover is, dan moet het denk ik ook wel gebeuren. Maar hoe kan je in dat proces toch aan verschillende knoppen draaien om ervoor te zorgen dat die kans verkleind wordt dat het nodig is.
Klopt.
In het geval van de spoed.
Ja.
Ja, is er nog iets wat je zou willen toevoegen ter afronding van dit gesprek? Of hebben we wel zo'n beetje alles wat belangrijk is?
Nou, ik denk dat het meestal gaat. En we hebben het even gehad over vrouwen die een negatieve ervaring hebben. Hè?
Mm-hmm.
Daar hebben we ook wel een beetje mee geworsteld hoe we dat naar buiten brengen. Kijk, als je het vergelijkt met heel veel andere landen, hebben we nog steeds topzorg, denk ik. Op heel veel fronten. Dus ik zou niet willen dat vrouwen daar bang voor worden.
Mm-hmm.
Hè, maar het is ook omdat we eigenlijk met elkaar het nog beter willen. We willen eigenlijk voor die 10 gaan. Hè? We hebben een 8, we willen een 10.
Ja,
maar dat betekent niet dat, ook als vrouwen zeggen, nou, ik heb één ding wat minder fijn gevonden, dat ze dan, dat zie je al, 4 op de 5 is dan steeds heel tevreden.
Mm-hmm.
Dus dat zou ik jammer vinden als vrouwen daar bang voor worden. Maar wel van, laten we met elkaar kijken of we nog een stapje kunnen zetten.
Precies.
Terwijl ook weten dat heel veel dingen ook wel goed gaan.
Absoluut. En ik denk ook dat het alleen maar eigenlijk mooie ontwikkelingen zijn die op dit moment gaande zijn. Dat vrouwen ook veel meer, merk het natuurlijk aan mijn boek en de podcast. Vrouwen zijn veel meer zelf ook bezig met die educatie. Waardoor de samenwerking met de zorgverleners en vanuit jullie kant dan weer de zorgverleners die in ontwikkeling zijn. We zijn samen in ontwikkeling. Ja, en dat moet toch uiteindelijk naar die 10 leiden.
Daar gaan we altijd voor.
Toch? En wel kritisch blijven misschien. Ja. En denken, oké, het kan beter. Maar heel erg bedankt voor dit gesprek.
Graag gedaan.
Ik ben heel blij. Ik denk perfecte aftrap van dit nieuwe seizoen. Dankjewel. En heel veel succes ook met het onderzoek. We gaan het in de gaten houden.
Dankjewel.
Oh ja, en voor de luisteraars, voordat ik afsluit. de onderzoeken die Anke heeft genoemd, die ga ik in de show notes, heet dat. Dus eigenlijk de tekst bij de aflevering erbij zetten. Voor als vrouwen daar nog even naar willen kijken. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren naar deze eerste aflevering van seizoen 5. We hebben weer een prachtig seizoen voor de boeg. Ik kan niet wachten om de rest van de gasten met jullie te delen. Heel erg bedankt en tot de volgende keer.